Ja, wij zijn in de rust. Prachtig lied. En wij zouden stil zijn en dan zou de Heer voor ons strijden. Laat het nou net mijn onderwerp zijn voor deze ochtend. Ik heb zojuist 170 kilometer tegenwind gehad. En dat voelt als een strijd, maar desalniettemin. Het woord drijft ons en ik denk dat dat heel mooi in dit lied naar voren kwam. Uiteindelijk is alles te herleiden tot onze Heer Jezus Christus. En de kracht die Hij van binnenuit door ons heen werkt. Dat wil alleen niet zeggen dat het buiten ons lichaam omgaat. Er is wel degelijk strijd. En het kan best wel vermoeiend zijn soms. Het kan best een slijtageslag zelfs zijn voor die aardse zak die wij nu eenmaal meedragen. En dat is waar Paulus over spreekt, bijvoorbeeld in de brief aan de Colossenzen. En dat wil ik met jullie opslaan. Colossenzen 1. Bijbel is aan vervanging toe. Ik blaad het niet lekker meer. Colossenzen 1. Ik lees vanaf vers 23. Nadat Paulus zijn introductie heeft gegeven, dan staat er: indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hopen des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u, en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ook ik arbeide, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met zijn kracht, met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degene die te Laodicea zijn, en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in alle liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en van de Vader en van Christus. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Nou ja, tot zover maar. Typisch Paulinische zinnen zou ik willen zeggen hier in Colossenzen 1. Voor Nederlanders en met name voor Nederlanders die na 1980 geboren zijn zoals ik, zijn het draken van zinnen. Maar desalniettemin zijn ze erg kernachtig en daar wil ik vanochtend bij stilstaan. Ja, hier aan deze brief aan de Colossenzen maakt Paulus eerst zijn bediening bekend. En hij zegt dat bijvoorbeeld in vers 23 en vers 24 en vers 25, dat hij dienaar is van het evangelie. Dat is zijn taak, dat is zijn roeping. In Romeinen 1 staat dat hij afgezonderd is tot het evangelie. En hij is dienaar van de gemeente, staat hij. En vervolgens staat er dan in vers 25 dat hij is aangesteld om te vervullen het woord Gods. Dus hij is de vervuller van het woord Gods. Paulus als dienaar en vervuller van het woord Gods. En dat doet hij niet door nu zaken toe te voegen aan de Bijbel. Dat is wat wel eens gedacht wordt, dat het Nieuwe Testament, dat dat allemaal nieuwe dingen zijn. Nee, hij doet dat door middel van het openbaren van zaken die verborgen waren in het Oude Testament. Dus hem, of Paulus, is gegeven de bedeling der verborgenheid. En hij zegt dat dat in vers 26 verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Dus in de voorgaande tijd, dat het in oud-testamentische tijd, in ieder geval sinds Adam, niet geopenbaard is, maar dat hij dat nu mag openbaren. En anderen. Sinds de opstanding van Christus straalt of schijnt het evangelie en mag de bedekking eraf. Paulus zegt in Handelingen 2 dat het hem nu geoorloofd is om vrij uit te spreken. De bedekking van het Oude Testament is eraf. En Paulus voegt dus niet toe, nee, hij vervult. Hij zegt, zo staat geschreven en het sprak of het spreekt over Christus. En dat is zijn bediening. En dat is het evangelie in werkelijkheid. Nou ja, hij zegt, dat zijn de verborgenheden van het evangelie die ik bekend wil maken. En daartoe is hij apart gezet. En dan staat er in vers 27 over die verborgenheden. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid. Dat is een lastige voor Nederlanders. Het is eigenlijk een samenstelsel van tweede naamvallen. En dat kun je op meerdere manieren opvatten. Maar het wil in ieder geval zeggen dat God nu bekend maakt de verborgenheid. En die wordt gekenmerkt door rijkdom en heerlijkheid. Nou, en typisch voor die verborgenheid is dat God nu zijn volk dus verzamelt in het verborgene. Maar dat dat tot rijkdom en eer en heerlijkheid is van de Heer Jezus Christus. Hij verzamelt nu een volk voor zijn naam. En hij bewerkt heerlijkheid. Nou ja, en vervolgens staat er dat de verborgenheid er ook uit bestaat dat Christus onder u is. Dat is ook kenmerkend voor de verborgenheid onder de heidenen. En Christus wordt dan gepersonificeerd als de hoop der heerlijkheid vervolgens. Voor zover wij enige toekomstverwachting nu hebben, voor zover wij nu iemand zijn en ergens naar onderweg zijn, voor zover wij heerlijkheid verwachten, ligt dit helemaal vast in de Heer Jezus Christus. Hij is de hoop der heerlijkheid. En hij vervult de heerlijkheid aan zijn gemeente. En hij bewerkt die heerlijkheid van binnenuit. Nou, dat is bijvoorbeeld 2 Korinthe 4. Dat hij die heerlijkheid van binnenuit bewerkt. En dat maakt Paulus bekend. Nou ja, dat zegt hij dus ook in vers 28. De welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En lerende dus een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dat is Paulus' roeping. Bekendmaken van het evangelie, prediken van de verborgenheden van het evangelie, voor een select groepje, voor de elite. Nee, het is voor een ieder mens. De kwestie is alleen dat niet een ieder mens zich laat onderwijzen door dat evangelie. Ik kom daar later nog op terug. Maar Paulus zegt daarover, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want in de praktijk blijkt het een hele strijd te zijn om de verborgenheden van het evangelie te bekend te maken aan een ieder mens. Nou ja, het evangelie prediken dat gaat nog wel. Maar het woord Gods in al zijn facetten bekendmaken en bij de mensen in het hart brengen, dat blijkt nog een hele strijd te zijn. En brengt arbeid met zich mee. Maar hij zegt daarbij, het is naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Ja, dat woordje werking, dat is het Griekse woordje energia. Energie. En werken, dat is het werkwoord, het Griekse werkwoord energeo. Nou ja, in kracht, dynamisch, dynamisch. Dus wat Paulus hier zegt, nou ja, ik arbeid wel, ik strijd wel, Maar de energie, de inwendige energie, of de kracht die ik daarvoor heb, die komt van de Heer. En voor degene die op de middelbare school wel wat natuurkunde hebben gehad, arbeid, dat is zoiets als een kracht en een afgelegde weg, hè? Dan werkt er iets. En dat kost energie. Dat levert energie op, het is maar net waar je op werkt. Maar je hebt een kracht nodig en een afgelegde weg. En Paulus zegt eigenlijk, nou ja, die kracht die komt van binnen. Ik hoef alleen maar de weg af te leggen. En de energie die dat kost, daarvoor ziet hij mij in. Betekent dat dan dat Paulus niet moe is? Of dat het Paulus niks kost? Nee, het kost hem alles naar het vlees. Het is een slijtageslag. En je moet Paulus dus zien als een stuk gereedschap in de hand van de Heer. En de Heer gebruikt het, de Heer bestuurt het, maar het slijt wel. En dat is wat Paulus naar voren brengt. Maar hij kan niet anders, want hij wordt gedreven door die kracht Gods die in hem werkt. En wat is de kracht Gods? 1 Korinthe 1 bijvoorbeeld, vers 24, ik weet niet. Eventjes opzoeken. Kan het 1 Korinthe 2 zijn? Vers 24. Ja, 1 Korinthe 1, vers 24. Vers 23 dan. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En die kracht Gods is actief in Paulus zelf. En die werkt door hem heen. Het is uit God en het werkt door hem heen tot God. En dat is de werking van het evangelie. Dat is dat zaad wat leven voortbrengt. En Romeinen 1 vers 16 zegt niet voor niets dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Het werkt. Het doet wat. Het verandert namelijk die oude mens in een nieuwe mens. En die mens die wordt nuttig, bruikbaar voor de Heer in zijn werk. Nou, het is dus naar de werking Gods. Nou ja, en wat zouden wij dan moeten doen? Moeten wij zelf nog iets opbouwen, iets tot stand brengen? Helemaal niet. Wij zouden ons laten gebruiken door de Heer en dat werk dus niet tegenstaan. Ons laten gebruiken. En dan moet je nog steeds heel vroeg je bed uit soms, of hard aan de slag enzovoorts. Maar dat is het uitwendige. Als je van binnen gedreven wordt door het woord Gods, dan kun je geen andere kant op dan omhoog. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Het is zware arbeid. Het is strijd. Maar het is naar de werking die in hem werkt met kracht. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 2. Want ik wil, Colossense en Laodicense, dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. Dat mag je best weten. Dat is praktisch. En voor degene die te Laodicea zijn en zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Je moet zich voorstellen, Efeze daar aan de kust en dan rechts Colosse en dan een paar kilometer, zeg 20 kilometer linksboven, ligt Laodicea. Dat lag bij elkaar en dat was een cluster die samenwerkte, die met elkaar te maken hadden, die contact hadden. Nou, en hij zegt, ik heb grote strijd voor jullie. Waarom? Om die verborgenheden bekend te maken, om dat woord bij jullie binnen te brengen, om die uitwerking die in mij werkt, ook in jullie actief te krijgen. En de uitwerking is vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden en dat zij samengevoegd zijn in alle liefde. En dat allen tot rijkdom der volle verzekerdheid des verstands komen, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Het is een lange zin, maar uiteindelijk is het doel van Paulus' strijd en zijn arbeid dat de gelovigen Christus leren kennen. Dat ze hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat ze daardoor dus vertroost zouden worden. Het nieuwe verbond. Dat zij daardoor, wanneer zij een persoonlijke relatie met de Heer aangaan, wanneer zij de Heer persoonlijk leren kennen en de kracht die de Heer in hun uitwerkt, dat zij daardoor ook elkaar versterken. Dat zij elkaar leren vertroosten. Want als ik de Heer Jezus Christus ken en hem wil dienen, en u wilt dat ook, dan zullen wij elkaar daar toch ontmoeten ergens. dan zullen wij elkaar toch als een lichaam ondersteunen en enzovoort. Dat grijpt in elkaar vervolgens. Als wij verbonden zijn aan datzelfde hoofd en wij dezelfde Heer hebben, dan zijn wij ook verbonden aan elkaar. Nou, en dat is waar Paulus toe arbeidt en waarvoor die strijdt. Niet om dat voor elkaar te brengen, nee, om gebruikt te worden in dat werk dat de Heer daar voor elkaar wil krijgen. Nou, opdat hun harten dus vertroost mogen worden. En is dat iets dat te maken heeft met gevoel, met zweverige dingen? Gaan wij dan allemaal in de halleluja-sfeer? Gaan wij in de emotionele stemming? Met nootjes? Noem het maar op. Nee. Hij zegt dat wij alle zouden komen tot rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Het is een kwestie van het verstand. Nou ja, waarom zijn wij mensen anders dan dieren? Omdat ik net waarom zei. Waarom dit? Wij stellen vragen. Wij denken na. Wij redeneren. En wij zouden dit verstand wat wij hebben ontvangen aanwenden om de Heer Jezus Christus dan wel in Johannes 1 Johannes 5 om de Vader te leren kennen, om God te leren kennen. Daarvoor zouden wij het verstand gebruiken. Wij zouden het woord Gods leren verstaan. En dat zou ons volle verzekerdheid geven vervolgens. Dat maakt ons sterk. Dat bouwt ons op. Dan weten wij, er staat geschreven, zo is het. Dan val je dus niet zomaar meer om. En dat was het probleem hier bij die Colossenzen. En daarom zegt hij, ik arbeid, ik strijd om dat woord bij jullie binnen te krijgen, zodat het je inderdaad samenvoegt, zodat het inderdaad sterk maakt en zodat je dus tot rijkdom komt der volle verzekerdheid des verstands. En dat je dus niet meer zomaar bewogen wordt. In Efeze 4 staat er, bewogen wordt door wind van leer. Want dat is wat de gelovigen in de praktijk bedreigt. En met name als die nog niet zo wankel staat, als die nog klein is, als die armen van die broeders en zusters nog niet zo om zich heen heeft, dan is het al gauw van, hé, pst, het is een beetje zo eigenlijk. En langzaam wankel je. En dan is het nog maar één duwtje en je ligt. En dan kun je zingen tot je een ons weegt dat je in de rust bent en dat hij voor je zorgt. Maar je zult zelf die keuze moeten maken om dat woord serieus te nemen en daarop te gaan staan. En dan zorgt hij inderdaad. Dan maakt hij vast. En dat is waartoe Paulus dus strijdt en arbeidt. En uiteindelijk gaat het dus om dat wij de Heer Jezus Christus leren kennen. Want als wij weten wat het hoofd denkt, nou, dan hoeven wij ons alleen maar te onderwerpen aan dat hoofd. En dan hoeven wij ons verder geen enkel zorgen te maken, want hij onderhoudt zijn lichaam in de praktijk dan. Hij zorgt daarvoor. Toch? Maar het lichaam van Christus is niet spastisch. We zouden dus niet denken van, ja, dat hoofd denkt wel dat, maar ik doe dit. Nee, we zouden leren wie de Heer Jezus Christus is, wat zijn positie is, wat zijn werk is dus in de praktijk, en ons daaraan onderwerpen. Waar we dat doen, onderwerpen wij ons aan het hoofd en worden wij vastgemaakt, samengevoegd in het lichaam in de praktijk. En dat lijkt misschien heel theoretisch, zo begint het ook misschien, maar het wordt heel praktisch daarna. Nou ja, strijd dus, komt er dan. En ook dan ga je pas begrijpen dat die strijd waarover gesproken wordt, dat dat vaak heel wat anders is dan de strijd die men in de wereld heeft. Het heet allebei strijd, maar het betekent eigenlijk wat anders. Ik wilde daar eventjes op inzoomen, dat woordje strijd wat Paulus hier gebruikt. Want dat is het Griekse woordje agon. Dus een alfa, een gamma, een omega en een nu. Agon. En dat woordje agon, dat betekent eigenlijk zoveel als dat was de plaats waar vroeger de Griekse spelen werden gehouden. De klassieke Griekse spelen. En het is ook de aanduiding voor de sporten, dan wel de spelen zelf. Voor de activiteiten zelf. Agon. En in de klassieke tijden onderscheidt men vier van die spelen. Je had de Pythische Spelen, de Nemeïsche Spelen, de Corinthische Spelen en de Olympische Spelen. En wij kennen nu alleen nog de Olympische Spelen. Die worden dus elk 4 jaar, elke Olympiade worden zij gehouden. Maar van oudsher waren dat hele serieuze spelen en ze waren doordrongen van afgodendienst. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen waren gewijd aan Zeus. En men zou sporten voor Zeus. Nou, in het begin was er maar één hoofdsport en dat was hardlopen. Ze hebben mij verteld dat het ongeveer 200 meter hardlopen was. En later kwamen daar andere sporten bij, waaronder andere afstanden hardlopen, paardenrace, worstelen, boksen en nog wat combinaties van vechtsporten. Dat soort sporten waren het. En dat is geen boksen zoals wij dat nu hebben met ronden van 3 minuten en bitjes en een tok en noem alles maar op. Nee, dat was boksen zonder pauze tot iemand erbij neerviel, doodviel of zich overgaf. En het worstelen had 2 regels, niet bijten en geen ogen uitkrabben. Dus het was serieus. Het was niet zomaar sporten voor de fun. En de regel was dat men naakt moest sporten. Nou ja, dan noem je het geen sport meer, dan is het strijden, toch? En de vrouwen mochten niet kijken, dat was geen probleem, op straffe des doods. Het was een mannelijke aangelegenheid. Nou, en wat was dan de prijs als je won? Wij denken allemaal aan die laurierkrans, hè, die lauwerkrans. Dat was bij de Pythische Spelen. Maar bij de Olympische Spelen, dat is wel interessant, kon men, wanneer men won, dan kreeg men een krans van olijventakken. En men kreeg een vat heilige olijfolie. Nou ja, ik vond het wel een mooie symboliek. Maar dat kreeg men dus, olie. En daarnaast kreeg men heel veel eer, roem. En wanneer men thuis weer was, waarschijnlijk ook een aardig geldbedrag. Waar je goed van kon boeren. Maar er was geen tweede of derde prijs. Er was maar één prijs. Dus die agoon die Paulus beschrijft, dat is iets serieus. We hebben dat, waarschijnlijk kent u dat wel, hè? Die andere schriftplaatsen. Misschien kom ik er zo nog op. Maar er kon er maar eentje winnen. En het was vaak een kwestie van leven of dood. Het was serieus. En dat woord gebruikt Paulus hier om zijn strijd mee uit te beelden. Nou, er zijn nog wat schriftplaatsen die hierover spreken. Als ik de tijd heb, dan wil ik ze met jullie bespreken. De eerste is in Filippenzen 1, vers 30. Eén brief terug. Hier brengt Paulus eigenlijk dezelfde zaken naar voren, maar nu bij de Filippenzen. Want hij roept de Filippenzen op om te wandelen, vers 27, waardiglijk het evangelie. Het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat men blijft staan, vers 27, in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende. Daar staat geen agon overigens, maar atleo. Door het geloof des evangelies. Dus men zou blijven staan en samen strijden. En men zou in geen ding verschrikt worden van degene die tegenstaan. Want dat is wat er in de praktijk gebeurt. Dat staat wel geschreven en dat kan je wel geloven, maar dat gaat zomaar niet. Of niet in mijn plaats. Niet hier. Ga dat maar ergens anders doen. Het is mij ook wel eens letterlijk gezegd, als je komt om te getuigen, nou ga dat maar ergens anders doen, maar niet hier. Wegwezen. Dat was een broeder. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het een kan hier niet zonder het ander, zolang wij nog in het vlees zijn. Dezelfde strijd hebbende, dit is agon, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dus Paulus zegt tegen die Filippenzen van het evangelie, dat kracht Gods is, daarin zou je vervolgens wandelen. Maar dat betekent dat men zal lijden en zou moeten strijden, net zoals ik nu voor jullie strijd. Dat is de praktische consequentie van het evangelie dat in ons werkt. Dat betekent uitgaan buiten de lege plaats dus. Enzovoort. Maar onthoud te allen tijden, het is het woord wat uitwerkt. Het is niet iets wat wij zelf moeten doen of zo. Het komt van binnenuit. Dus de beste raad in dit is altijd, leer de Heer kennen. Die strijd die komt dan vanzelf wel. Maar dat is de basis. Nou, de volgende keer dat het voorkomt is in 1 Thessalonicenzen 2. Daar staat in vers 1. Want gij weet, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Dus het heeft zijn doel bereikt. Het was niet zonder vrucht. Het was niet leeg. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden, lijden dus weer, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God, daar heb je hem meer, te spreken in veel strijds. Want waar het woord van God gesproken wordt, daar komt ook strijd. En dat merk je misschien niet altijd, maar zodra het naar buiten komt en het gaat werken, dan zal het blijken een zwaar te zijn. En eventjes heel snel tussendoor, dat is niet mijn bedoeling om naar het Oude Testament te gaan, dus dat doe ik ook niet, maar het woordje brood, hè, we weten dat het woord brood is. Dat is in het Hebreeuws lechem. Maar exact dezelfde letters in het Hebreeuws, maar dan anders uitgesproken, is lagaam, dat is strijd. Het is verstrengeld met elkaar. Het is enerzijds brood, het voedt ons op, het bouwt ons op, maar anderzijds brengt het strijd en verdeeldheid voor degene die niet willen. Het is dus een zwaard en brood. En dat zit in dat woord. Dus waar Paulus het woord wil spreken, daar komt strijd. Nou, en ook hier dus bij die Thessalonicenzen. Het gaat dus elke keer weer om de prediking van het evangelie. De volgende keer is in 1 Timotheus 4. Want ook daar is strijd. En even voor de goede orde. De briefschrijvers aan de Colossenzen is niet alleen Paulus, maar Paulus en Timotheus. Aan de Filippenzen zit Timotheus ook bij. En bij Thessalonicenzen ook. En dit is de brief aan Timotheus. Het is, op het heel snel te zeggen, eigenlijk gericht aan degene die arbeiden in het woord. Die opgroeien. Die inderdaad in de praktijk ook hun leven in dienst van de Heer hebben gesteld. En dat is wat Timotheus uitbeeldt. En deze brief aan Timotheus is dus eigenlijk geschreven aan degene die ook daadwerkelijk volwassen willen worden en dat ook zijn. Dat is nu eenmaal zo. En hij krijgt dus eigenlijk persoonlijk onderwijs van de apostel Paulus. Hij werd ook persoonlijk meegenomen, hè? Handelingen 16. Nou, en hier in 1 Timotheus 4, vers 10 staat dan, vers 9, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad. En in andere Griekse grondteksten, dus niet de Textus Receptus waar de Statenvertaling op is gebaseerd, maar de latere, dus de Nestle en Aland tekst, daar staat hier agon. Dus arbeiden wij ook en strijden wij. Nou ja. Versmaad worden, hebben we net ook al gezien. Strijden, lijden, versmaad worden, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus dat is verder geen groot verschil. Maar zij strijden dus omdat wij gehoopt hebben op God, op de levende God. Onze toekomstverwachting ligt in hem. De hoop der heerlijkheid onder u, net als in Colossenzen. Die een behouder is van alle mensen, maar allermeest de gelovigen. Ja, hij is een behouder aller mensen. Dat staat hier inderdaad. Maar let erop, voor degenen die dat interessant vinden, het is geen werkwoord. Hij is de behouder aller mensen. En net zo goed is hij het licht der wereld, Johannes 1 vers 9. Hè, komen in de wereld en hoe staat het daar? Verlichtende een ieder mens, staat daar. Maar dan staat er eigenlijk achter, maar de wereld heeft het niet gegrepen. En ze hebben de duisternis liever gehad. Doe die lamp uit, zeiden ze. Het verlichtte niet de mens, maar ze gaan liever in de duisternis staan. Of Titus 2 vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Uiteraard. Maar dat onderwijst alleen Paulus en Titus en degene die zich laten onderwijzen door die genade vervolgens. En zij worden daadwerkelijk dus zalig gemaakt in die genade. En net in Colossens 1. Het evangelie is gepredikt aan alle creaturen. En hij maakt het bekend aan ieder mens. Het is voor iedereen. Maar alleen de gelovigen zullen zich laten onderwijzen door dat woord. Ja? De gelovigen, degene die dus wedergeboren zijn door het bad der wedergeboorte. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, en dat is dus in de praktijk een strijd. En als dat niet zo was, als hij een behouder is alle mensen en dus iedereen behoudt, dan was er ook geen strijd. Nee, de bedoeling is juist, het aanbod ligt er, de redding is er, de ark is gereed, maar je moet naar binnen. En hiertoe arbeiden en strijden, Paulus en Timotheus. Want hij zegt hier in vers 1 van 1 Timotheus 4, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Men valt juist af van het geloof en daarom strijden Paulus en Timotheus juist om de mensen erbij te houden. En let wel, het evangelie is nooit, maar dan ook nooit, alleen maar om mensen tot geloof te laten komen, dat ze maar behouden zijn. Het doel van het evangelie is niet de redding van zondaren, sec, maar de zoonstelling van de gelovigen. Dat is het doel van het evangelie. Dan pas is het af, niet bij de geboorte van het kindje, maar de zoonstelling. En dat is de strijd, dat is de napas. Het gaat niet alleen om die geboorte, het gaat om het hele proces van opgroeien. En vervolgens tot zoon worden aangesteld. Dat is de strijd en dat is de weg. Nou, en daartoe strijden zij dus nu. Nou, en dan later zegt hij het nog tegen Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 12. Zeer bekend natuurlijk. Daar zegt hij, strijden, agonizomai. Strijd, net als logizomai, net logos, dus het werkwoord nu. Strijd, de goede strijd, agon, des geloofs. Dus wat is de goede strijd? Nou, dat geloof behouden. Weten wie je bent geworden in Christus. Het woord Gods, dat wij Christus leren kennen. Toch? Die het geloof is. De komst van het geloof. Galaten 3, het zaad. Ja, strijd dus de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. We hebben toch wel eeuwig leven. Ja, je bent wedergeboren, maar groei nu ook op vervolgens. Grijp ernaar, strek je uit om volwassen te worden. En tegen Timotheus wordt hier dus gezegd, strijd dezelfde strijd als ik gestreden heb. Tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Want het komt altijd neer als er strijd is, heeft het te maken met de prediking, met de uitwerking van het woord van God. En let wel, dat geldt niet alleen maar voor de spreker. Nee, dat geldt voor een ieder die betrokken is in de prediking van het woord van God. Dus ook het faciliteren daarvan. Want in Colossense wordt gesproken over Epaphras en in Filippenzen Epafroditus. Zij die streden ook, medearbeiders, mededienstknechten en medestrijders van Paulus. Maar het had te maken met het woord Gods bekend te maken aan de gelovigen. En met name de verborgenheden. Nou, ik sla even wat over. De strijd van de gelovigen wil ik ook even meenemen in het algemeen. En dat vinden we in Hebreeën 12. Nou ja, de strijd van de Heer en de gelovigen. Laat ik het daar maar op houden. We zijn dus nog steeds bij Agon. Er staat in Hebreeën 12 vers 1. Dat is weer wat anders dan Agon. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan, agon, de loopbaan die ons voorgesteld is. Nou, misschien moet u wel boksen, of worstelen, of hardlopen. Nou ja, wordt je wat voorgesteld, maar loop dan met leidzaamheid, staat hier. Ga die strijd dan aan. Hoe dat er ook uitziet, dat is voor een ieder persoonlijk. Maar loop die loopbaan dan met leidzaamheid. En waar zouden wij dan op zien? Nou, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Hij die de strijd al gestreden heeft in zijn aardse omwandeling, die de loop als eerste heeft voleindigd, die de weg heeft volbracht, die zei het is volbracht, en nu gezeten is aan de rechterhand Gods in de hoogste hemelen. Gezeten aan de rechterhand des troons van Gods. Maar hij zag op de vreugde die hem voorgesteld werd. En wij zouden dus ook zien op de hoop der heerlijkheid. Op de vreugde die ons voorgesteld is. Het grijpt allemaal in elkaar. Nou, want aanmerk deze vers 3. Die zodanig een tegenspreken, daar heb je weer strijd, van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Kijk, op het moment dat je op die loopbaan bent, dan zit je in een strijd. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hardlopen? Nou, Paulus zegt, nou dat is niet zo nuttig. Dat is alleen maar voor de dikke pens. Nee, het gaat hier om tegenspreken van zondaren. Tegenspreken van ongelovigen. Ja, opdat gij dus niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dat woordje strijdende hier, dat is weer een variant van agonizomai. Antagonizomai staat daar. Strijden tegen iets is dat. Tegenstaan. Stand houden dus. En hij zegt hier dus, de schrijver van de Hebreeënbrief, gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan. Als dit nou heel letterlijk zou zijn, dan is het natuurlijk niet waar. Er zijn er genoeg die gebloed hebben. Toch? Ik denk persoonlijk dat dit slaat op de strijd van de Heer Jezus Christus zelf. Van de Heer in zijn aardse omwandeling die beschreven wordt in Lucas 22 vers 44. Want hij streed en hij bloedde. Lees maar mee in Lucas 22 vers 44. Want wij zouden zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Hij heeft dus blijkbaar wel gestreden ten bloede toe. Lucas 22. We zijn dan in Gethsemane. Nou ja, en de discipelen bleven achter en de Heer zonderde zich af om te bidden. En dan zegt hij in vers 22, zeggende vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Strijd van de Heer Jezus. Strijd om te blijven staan, om de weg te gaan, om de loopbaan te lopen die hem voorgesteld was. Ja, natuurlijk, het kwam van binnenuit, hij kon niet anders, het woord werkte krachtig in hem, hij was het woord. De vader werkte in hem. Maar dat zegt niet dat het hem niks kostte. Het was bittere strijd. En dan staat er, en in zware strijd zijnde, vers 44, en dat is agonia, dat is agon, bad hij te ernstige, en zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En hier wordt dus de strijd van de Heer Jezus beschreven. Zware strijd, maar het is kenmerkend dat hier agon wordt gebruikt. Dat toch maar een paar keer voorkomt. En ik denk dat de strijd in Hebreeën 12 dus daarnaar refereert. Want mocht deze strijd dan in werkelijkheid al beëindigd zijn, dat is natuurlijk zo, hebben wij ook nog te maken met de typologie. En met de typologie wil ik zeggen dat zolang zijn lichaam in de praktijk nog vernederd is en niet verheerlijkt is, strijdt hij nog steeds. Een grote strijd. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan ben ik dus hier tevens bij Grote Verzoendag. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Bij het bloed, het leven dat hij uitstort omwille van de gelovigen, omwille van de gemeente. Dan ben ik nu ook bij het hoge priesterlijk gebed. Want als je het Johannesevangelie hiernaast legt, dan wordt er op deze plaats waar dit wordt beschreven, het hoge priesterlijk gebed beschreven. En daarna werd hij gevangen genomen. Hierna werd hij gevangen genomen. Dus zijn grote strijd is nu. Hij strijdt nu voor ons. Hij geeft zijn leven namelijk over om ons. Hij bidt voor ons nu. Hij is overgegeven om voor ons te bidden, om alles te doen wat nodig is, om ook de prijs te behalen. Dat is zijn werk nu. En natuurlijk heeft hij als eerste die strijd al gestreden, maar wij zijn zijn lichaam. Dus hij strijdt nog steeds. En dat is exact wat je dus terugziet in Paulus. En daarvan zegt hij, als je het mij vraagt in Colossenzen 1 vers 24, laten we maar langzaam teruggaan, in Colossenzen 1, dat men nu de overblijfselen van het lijden en de verdrukking in zijn lichaam ziet. Dat is namelijk de strijd die nu gestreden wordt. En dat heeft dus niet te maken met het aanbreken van de rechtvaardigheid Gods, met het aanbreken van de evangelie, van het evangelie, maar met de zoonstelling van de gemeente. Die strijd. Dus hij strijdt nog steeds voor ons. En Paulus zegt dus, ik moet het even zelf vinden nog, in Colossenzen 1. Vers 24 bijvoorbeeld. Dat hij zich nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente? Want ook het lichaam van Christus zou de loopbaan lopen en vervolgens de heerlijkheid ontvangen. Maar dat gaat dus ook in lijden en strijd. En dat wordt uitgebeeld in, als je het mij vraagt, in die druppels bloed van de Heer. Overgegeven, maar het is dat offer, het is wat de Heer nu doet als hoge priester. En dus kan Paulus zeggen in Colossenzen 1 vers 29, waartoe ook ik arbeide en strijdende, maar het is naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want het is de hoge priester die voor ons bidt. Het is de hoge priester die zijn werk in ons doet. Maar dat is strijd. Het is een eenheid geworden. Het komt samen. Nou. En hoe zit het dan nu met deze Colossenzen? Hoe worden ze toegerust, hè? Dat is dus door de prediking van het woord. En dat woord, dat werkt uit in hun levens. Dat woord maakt hen krachtig en daardoor zijn zij in staat om ook te strijden. Net zoals Paulus. Maar ook in onze dagen worden wij nu toegerust door de prediking van het woord. Wat in onze harten geplant wordt. Inderdaad, zoals de broeder vanochtend zei, wat onze zielen zalig kan maken. Dat werkt uit. Dat is net als een zaadje wat je in de grond stopt. Dat gaat groeien, dat moet je gewoon laten groeien en niet tegenwerken. Dat moet gewoon zijn beloop hebben en dat gaat vanzelf. Maar je lichaam ter beschikking stellen wil niet zeggen dat je dan dat er niks gebeurt. Nee, lichamelijk kost het je wat. Het kost je tijd, het kost je energie, het kost je geld waarschijnlijk, het kost je van alles. Maar je kunt niet anders en dat is wat Paulus probeert te beschrijven. Dat leven dat dringt hem, dat dwingt hem om te gaan. Dat komt van binnenuit. Nou, en in onze dagen worden wij dus ook bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. En in de praktijk, in de parallelbrief aan de Efeziërs zegt hij dat dat gaat doordat de Heer gaven heeft gegeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld apostelen, profeten en met name in onze dagen evangelisten, herders en leraars. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, de Heer leidt ons in heel de waarheid en dat doet hij, dat doet zijn geest. Maar in de praktijk is het de leraar die de schriften opent en vervolgens dingen overdraagt. En dan zeg je, oh ja, zit dat zo? Maar het is de Heer. Je moet dat samen leren zien. De Heer werkt door zijn lichaam namelijk. Nou, en daarom is het van essentieel belang om zijn lichaam te herkennen. Om zijn geest als het ware te herkennen. Om te beproeven wat de Heer wel behagelijk is. Wat zijn wil is. Heb ik te maken met het lichaam of heb ik te maken met iets wat helemaal niet bij het lichaam hoort? Nou, en dat is heel praktisch dus. En dat zegt hij dus hier ook tegen die Colossenzen. Want ik lees maar even door dan waar we waren. Want in vers 4 zegt hij dan: waarom zeg ik jullie deze dingen? Waarom doe ik moeite om Christus bekend te maken? Nou, dit zeg ik, vers 4, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want dit is wat er in de praktijk dan gebeurt. Ja, dat zeg jij wel. Dat zegt die broeder wel. Maar in het Grieks staat er eigenlijk dit. Ik doe maar wat. Ik doe het zelf ook. Maar het is dan aan u om na te kijken of het zo is. Maar als je daartoe niet in staat bent, ja, dan is het zaak om te leren wat de schrift zegt. Nou, en hij zegt hier dus: ik wil niet dat iemand jullie misleidt met beweegredenen, met motieven, met redenen, redeneringen die een schijn hebben. Dus redeneringen die heel wat lijken, waarvan je op het eerste gezicht denkt van nou, daar zit wat in. Maar uiteindelijk gewoon een lege huls blijken te zijn. En vele dwaalleren zijn niets anders dan pijlen die je een bepaalde richting opsturen. Met name in een heel diep en donker bos waar je nooit meer uitkomt. Er is daar zoveel te onderzoeken en voordat je daar weer uit bent, is je tijd op. Zo werkt het in de praktijk. Dat is interessant. Daar ga je. Zeg ik dan dat je dat niet moet doen? Er zijn nou eenmaal momenten in het leven dat in ieder een kant op gaat. Nou ja, dat hoort bij opgroeien, toch? Maar Paulus waarschuwt hier wel van: kijk uit dat niemand je misleidt met beweegredenen die een schijn hebben. Die heel wat lijken, maar niet gestoeld en gefundeerd zijn op het woord van God. En dus niet leiden tot de Heer Jezus Christus. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u. Nou, Paulus is ook niet met het vlees bij ons nu. Ik zie hem niet zitten in ieder geval, tenzij iemand Paulus heet. Maar met de geest is hij bij ons. Paulus is niet dood. En zijn brief is dus bij ons. En wij kunnen zijn brief lezen. En zijn brief staat vol met naamvallen, niet om het ons moeilijk te maken, maar omdat hij dan extra duidelijk is. Ja, dat kost moeite om te onderzoeken. Maar die tijd hebben we, hoor. Toch? Nou, hij is dus met de geest bij u. Mij verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Want dat is waar het woord toe zou leiden. Namelijk ordening, dat een ieder zijn plaats in het lichaam van Christus inneemt. En vastheid in uw geloof. Gebouwd op de rots en niet op het zand. En als je dan 170 kilometer wind tegen hebt, dan maakt het niet uit, je gaat gewoon rechtdoor. Want je weet waar je naartoe moet. En zo zou je leven. Maakt niet uit als je een dauw krijgt, want ik moet die kant op. Ik ga gewoon door. Nou, zo zouden we leven. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Hoe? Nou, wat ik zeg. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. En dat begint inderdaad met letters kraken, met leren. Oh, zit dat zo? Nou, je slaat het op en je gaat langzaam zien dat alle puzzelstukjes op de plaats vallen. En een kind vraagt ook, oh, hoe zit dat? Waarom? Enzovoort. Maar later zal een kind ook het geheel zien. En naarmate wij het geheel gaan leren zien, wat Christus doet, wie hij dus is, dan zal men die plaats kunnen innemen. En dan word je heel vast. Dat is rijkdom en volle verzekerdheid des verstands. Nou, dat werkt. Nou, zie toe dan, staat er, vers 8, dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen en naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Ja, eerste beginselen der wereld. Hier staat het woordje beginselen wat in de Petrusbrieven wordt vertaald met elementen. En wat zijn dus de eerste beginselen der wereld? Dat zijn de bouwstenen waarop deze wereld functioneert. De elementen waaruit iets is samengesteld. En Paulus waarschuwt hier dat men zich niet laat meevoeren door filosofie, wat ijdele verleiding is. Want filosofie is naar de overlevering der mensen. Het is door mensen verzonnen. eerste beginselen der wereld. Het is gebouwd uit bouwstenen die uit deze wereld zijn. En dat is precies het probleem met filosofie. Filosofie komt voort uit de mens, uit de oude schepping, uit de oude mens, en kan dus nooit uittreden buiten de mens en buiten de schepping. Het kan dus nooit voorzien in een antwoord op de vragen, want die antwoorden liggen buiten de schepping. Wij weten toch dat de wijsheid Gods van boven is, en prediken die wijst ons toch naar boven de zon. Nou, filosofie kan daar niet buiten. En de natuurwetenschap kan niet redeneren buiten de fenomenologie, buiten wat door de zintuigen opgenomen kan worden. Dus wat je niet kan waarnemen, dat is er gewoon niet. Nou, dat is dus beperkt. En men zou dat leren verstaan. Want onze wijsheid, onze kracht, is van boven. En dat wordt ons gegeven door de Heer. Hij openbaart het dus. En in de praktijk openbaart Paulus dus deze verborgenheden. Maar men zou zich dus niet laten meevoeren door deze zaken. Want het wijst je niet naar Christus, maar het brengt je ervan af. En de beste manier om bijvoorbeeld valse leer te herkennen, want soms is dat heel lastig, is om het door te trekken. In het uiterste geval, waar kom ik dan uit? En de grote vraag is dan, kom ik dan bij Christus uit of ergens anders? Wie staat er dan centraal? Ik? Iets anders? Of de Heer? En als je weet waar je uitkomt, weet je ook waar je vandaan komt. En kun je die bouwstenen gewoon uit elkaar halen. En dan blijkt vaak dat die bouwstenen niet gebaseerd zijn op de Heer en zijn werk. Op het woord van God in het algemeen. Maar op menselijke leer. Op filosofie van mensen. Op menselijke beginselen. Waar de mens dus centraal staat. En dat blijkt dus los zand te zijn. Maar trek het door. Kijk waar je dan uitkomt. Ja, praktischer zou ik dat niet kunnen maken. Kijk waar je uitkomt. En vervolgens dus zou men daarvan vlieden. Men zou blijven bij dat vaste woord. Want in hem, in Christus, woont al de Godheid lichamelijk. Wij hebben geen leringen nodig. Wij hebben geen theorieën nodig. Wij hebben geen filosofieën nodig. Wij hebben Christus nodig en hem te kennen. Want in hem woont al de Godheid lichamelijk. En in hem zijn al de schatten der wijsheid verborgen. Als je wat wil weten, dan moet je bij hem zijn en hij openbaart het. En in de praktijk, dat gaat door het woord. Maar dat werkt uit, dat wordt leven. Geest, dat werkt uit. Het is woord in Colossense, maar geest in de Efezebrief. Want in hem woont al de godheid, al de volheid der godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Hey, lazen wij niet net in Colossense 1 dat Paulus was aangesteld om een ieder mens te prediken en een ieder mens te leren en een ieder mens volmaakt te stellen. En hier staat, wij zijn in hem volmaakt. Nou ja, dat is precies wat het is. Ons leven, wat uit God is, dat is volmaakt leven. Maar Paulus, die arbeidt en strijdt om dat leven ook in de praktijk toe te laten nemen. Om het tot ontwikkeling te laten komen in ons in ons zijn, in wie wij zijn. Zodat wij in alles op Christus gaan lijken. Maar we zijn in hem volmaakt. En daarom is het altijd zijn werk. Het is hij die in ons werkt. In onze zwakheid. En hij voert of volmaakt dat werk tot op de dag van Christus. Dan is de strijd werkelijk gestreden. Ik heb geen tijd om naar Openbaring 12 te gaan. Maar u weet, die strijd die zal een keer ten einde komen. En ik hoop, hoe het ook zij in ieder geval, dat u ook kunt zeggen straks, net als Paulus in 2 Timotheus 4 vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, niet beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Nou, en zo te leven, dat is de overwinning. Laten we zo wandelen. Zullen we hem danken. Thank you.